Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer regeert. Beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen die zich op afgoden beroemen. Gemeente, zingen we uit de berijming van deze psalm, psalm 97, daarvan vers 1 en vers 4. Gemeente, in deze dienst van dankzegging op het heiligavondmaal willen we vanavond ook ons stellen onder de heilige wet van de Heere, ook als regel der dankbaarheid. En we zingen daarna uit gezang 1, de 10 geboden des Heeren, vers 1 en ook vers 2. Ik ben de Heer, uw God en Koning, die van Egypte u bevrijd, u leidend. Uit uw slaafse woning dient dan geen goden, nevens het behalve mij. En ook vers 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren thuis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heer is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede die eraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, lezen we dan nu het laatste stukje van het avondmaalsformulier over de dankzegging. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laten we ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En in ieder spreekt in zijn hart al dus, looft de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig, geduldig betekent dat, en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien we met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van u aan tot in der eeuwigheid. Amen. Zullen we bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer, wij danken u. Wij danken u voor uzelf, wie u bent en uw grondeloze barmhartigheid. Heer, wij raken er niet over uitgedacht. U die bron van al het goede en die ook vanmorgen maar uitdeelde van uw schatten. Weldaden. Weldaden die de eeuwigheid verderen. Heer, uw naam zij hartelijk gedankt en geprezen. Ook voor die machtige woorden die we zojuist mochten lezen, dat u voor ons gestorven bent toen wij nog zondaars waren. Uw werk dat eraan vooraf is gegaan. U bent altijd de eerste. Heb dank voor zoveel genade, Heere, dat u hebt omgezien naar een wereld in zonde en schuld. En die ultieme liefde van u, Heere Jezus Christus, dat u kwam naar die wereld vol vijandschap, vol haat en nijd. U wist het, hoe het zou gaan en wat het einde zou zijn. Uw leven, uw bloed en dat aan een vloek houdt. Maar u hebt het ervoor over gehad om ons alles met hem te schenken. Heer, heb dank voor zoveel genade. En dat mochten we vanmorgen rond het tekenen van brood en wijn gedenken. Heer, wat was u goed. Wij danken daarvoor. Wij danken dat we mogen geloven als we het avondmaal vieren, dat u geestelijk in de tekenen tegenwoordig bent. Heer, hoe bijzonder. Hoe bijzonder. Als we dat tot ons mogen nemen. En dan ook die woorden tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Brood en wijn, de gemeenschap met uw lichaam en met uw bloed. overgegeven, vergoten, opdat we zouden leven uit uw leven. Heere, wij bidden, geef dat we van daaruit ook een leven met u mogen leven. En dat ons zielenleven gevoed en geloofd mocht worden, gesterkt mocht worden. En dat we vanuit de kracht daarvan verder mogen leven. Als pelgrims onze pelgrimsweg mogen vervolgen. Hier in de vreemdelingschap, op weg naar thuis, het vaderhuis, met de vele woningen. En geef dat er ook iets van verlangen mag zijn om thuis te komen. Heer, en die verlangen, die komen ook thuis. En daar danken we u voor. Heren, wij bidden, gedenk ons deze avond. We danken dat we opnieuw hier bijeen mogen zijn. Wij bidden u, geef alles wat nodig is voor deze dienst, in spreken en in luisteren. Geef dat uw geest vaardig wordt in de bediening van uw woord. Heren, dat we woorden ook ontvangen om die helder voor de gemeente neer te leggen. Wilt u zegen eraan verbinden? We zijn daarin zo afhankelijk van u. Heer, we bidden voor allen die een speciale taak in de dienst hebben, vanuit het bestuur en de organist, koster, de begeleiding van de techniek. Heer, gedenk uw gemeente thuis. En geef, Heer, dat het daar ook een goed uur mag zijn. En wat kan het ook zijn dat ze vanmorgen zo graag onder ons hadden willen zijn aan uw tafel. Heer, wat een gemis kan dat zijn. Maar geef toch dat ze thuis gemeenzaam mogen zijn met u. En daar uw rijke zegen ook mogen ontvangen. Vergeef genadig al onze zonden. Hoor en zegen ons om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel en dat doen we opnieuw uit Richteren 6. En dan lees ik met u de versen 24 tot en met 32. En dat zijn eigenlijk ook tevens de woorden voor de preek. Hoewel daar wel een paar kernwoorden, een kerntekst in zit. Richteren 6 vanaf vers 24 tot en met 32. Toen bouwde Gideon al daar voor de Heer een altaar en noemde het de Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra van de Abiezriten. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot hem zei, neem een var en stier van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaar. En breek af het altaar van Baal dat van uw vader is. En hak af het bos dat daarbij is. En bouw voor de Heere uw God een altaar op de hoogte van deze sterkte in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout van de haag die gij zult hebben afgehouwen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed zoals de Heere tot hem gesproken had. Maar het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van hen te doen bij dag, overdag, dat hij het bij nacht deed. Toen nu de mannen van die stad 's morgens vroeg opstonden, zie, zo was het altaar van Baal omgeworpen. En de haag die daarbij was afgehouwen, en die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden ze de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? En toen ze het onderzochten en navroegen, zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, breng uw zoon uit, dat hij sterft, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen, en omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zei tot allen die bij hem stonden, Zult gij voor de Baal twisten, zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. En daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal, zeggende Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. De kerntekst is toch wel vers 24a, ook vanuit vanmorgen. Toen bouwde Gideon aldaar voor de Heere een altaar. En dat is eigenlijk ook het thema van de preek. Ik had het thema genoemd weg met onze afgoden, maar ja, het kan ook zijn toen bouwde Gideon daar een altaar. In ieder geval ter navolging. Tot zover schrift en tekstlezing. Ik heb nog een paar afkondigingen voor u, wat de diensten voor zondag 10 september Deo Volente betreft. 10:00 dominee M. Goudriaan uit Ede en 18:30 s'avonds de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk. En de collecten die nu van u gevraagd worden zijn in de eerste rondgang voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde collecte is voor bouw- en renovatiefonds van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. Als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 99 het tweede vers over dat uiteindelijk niet de afgoden regeren, maar de Heere zelf. 99:2. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 4, vers 3 en 4. Dan zult gij recht naar het altaar, het outer staat, maar dat betekent altaar, treden. Psalm 4, vers 3 en vers 4. Gemeente, als we vanmorgen aan het avondmaal hebben deelgenomen, dan werkt toch, als het goed is, de kracht daarvan nog steeds door. Misschien kan ik het vergelijken met vroeger, toen men ging waterputten bij de waterput, bij de bron, en dan moest je soms een heel eind lopen. Met kruiken en zo. En ja, als het dan warm was, dan als je dan bij zo'n put kwam, dan had je natuurlijk al heel veel dorst en dan dronk je eerst zelf. En dan putte je water en dat nam je mee naar huis, om er daar verder van te leven en van te genieten. Nou, dat is ook de bedoeling van het avondmaal dat we vanmorgen hebben gegeten en gedronken, gevoed en gelaafd werden, maar dat dat door mag werken en dat dat meegenomen mocht worden, steeds weer om eruit te leven, van dag tot dag. En ja, als we met zegen hebben mogen deelnemen aan het avondmaal, dan willen we toch ook heel graag uit de dank aan de gever uit die dank leven. En dan kan ik me voorstellen dat je vanuit Richter 6, als je dat nou gelezen hebt over Gideon die een altaar gaat bouwen, dat je zomaar ook zoiets hebt van, nou, dat zou ik eigenlijk ook best willen doen, voor de Heer een altaar willen bouwen. Eigenlijk best ook wel gewoon in mijn voortuin. Maar ja, dan heb je overburen en die zijn dan wel een beetje vijandig en zo. En dan komt je puberzoon thuis met zijn vriendjes en ja, die stellen natuurlijk allemaal vragen dan. En je familie gaat zich ermee bemoeien. Nou, je merkt wel, dat is natuurlijk best lastig, want wij leven toch wel in een samenleving waarvan men toch wel een beetje van ons verlangt om onze godsdienst achter de voordeur te houden. Gemeente, al met al kan het ons zomaar weer houden om in het openbaar voor de Heere uit te komen. Op ons werk, op school, waar dan ook. Onwillekeurig moest ik denken aan Pakistan. Kort geleden, u hebt dat zeker meegekregen, brak daar weer het geweld los tegen christenen. En zo'n 20 kerken en allerlei huizen van christenen werden platgebrand, verwoest. En ik las dat het een hel op aarde was. En de politie die stond erbij en keek ernaar en deed helemaal niets. En de overheid, de politie in Pakistan, ja, die kan er überhaupt weinig tegen doen. Mensen hebben daar de vrijheid om kerken in brand te steken. Ze zijn zelfs vrij, lijkt het wel, om meisjes te verkrachten en om meisjes te dwingen om moslima te worden. En als je je afkeert van de islam, dan ben je je leven geen moment meer zeker, want dan willen ze alleen maar dat je doodgaat. Gemeente, dat betekent dat er eigenlijk weinig nieuws onder de zon is, want in het tekstgedeelte in Richteren 6 zien we iets dergelijks. Daar was het ook niet zonder gevaar om openlijk voor de Heere uit te komen. En toch is er iemand die het doet, en dat is Gideon. Gemeente, in het Israël ten tijde van de komst van Gideon, die richter wordt, is er van alles aan de hand. En vanmorgen heb ik dat al even genoemd, hè, dat er vijandige volkeren iedere keer komen als een sprinkhanenplaag, hè, van die zwermen die dan ineens kunnen aankomen en alles kunnen kaalvreten. Nou, zo deden die Midianieten dat ook. Ineens waren ze er met velen. En precies op het moment dat het koren rijp was om bijna binnengehaald te worden en voor het binnengehaald kon worden, hadden zij alles meegeroofd. En ja, de Israëlieten waren zo bang voor hen dat ze holen gemaakt hadden en spelonken in de bergen. En als ze de vijand hoorden naderen of zagen naderen, dan kropen ze angstvallig daar weg. Maar het was ook wel een beetje, het was toch eigenlijk helemaal hun eigen schuld. Want God had hen bevolen de vijand te verdrijven en uit te roeien. En ze hadden het niet gedaan. En vooral de stam van Manasse, waar Gideon uit voortkomt en waar Ofra ligt, waar het hier over gaat, had dat niet gedaan. En we hebben vanuit Richteren 1 gezien dat de Heere zei, als je dat nou niet doet, dan zal die vijand steeds aan je zijde zijn om prikken uit te delen. En de vijand zal voor je een valstrik zijn. Gemeente Richteren 6 zoomt dan in op één gezin. Het gezin van vader Joas en zijn zoon Gideon. En vader Joas, ja, dat kan natuurlijk niet anders. Die heeft zijn kinderen verteld over de God van Israël. En dat die God ook het volk heeft uitgevoerd uit het land van de slavernij. En dat ze trokken door de woestijn. En dat God daar toen was met zijn wetgeving. En dat in een van die wetten ook staat geen andere goden te dienen. Maar wat was er gebeurd? En het was heel sluipenderwijs gegaan. Zo heel voorzichtig was het erin geslopen. De afgodendienst, want de volkeren rondom dienden allemaal de afgoden. En het kwam binnen in het gezin van vader Joas. Jammer dat ook hij ervoor bezweek. Waarom zeg ik jammer? Ja, het was bovenal jammer dat het juist gebeurde in het gezin van vader Joas. Want wie was hij? Hij was het dorpshoofd, zou je kunnen zeggen. Het dorpshoofd van Ofra. Dat betekent dat hij een gezag had. En dat omdat daar, dat altaar voor Baal werd gebouwd, de mensen uit Ofra daar iedere keer naartoe kwamen om daar hun Baalfeesten te vieren. En deze Joas, die dorpshoofd was, had een voorbeeldfunctie. En daar komt niets van terecht. En wat denk je dan als ik zeg dat deze vader Joas daarin meeging? Denk je dan, ja, slap van hem. Man zonder ruggengraat, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar alleen als je dat tegen hem gezegd zou hebben, dan zou hij gezegd hebben, ja, wacht even. Zo moet je het niet zien. Nee, die Baal en dat altaar voor Baal, dat staat er niet in plaats van God. Wel nee, wij dienen God ook wel, alleen wij willen Baal niet helemaal buitensluiten. Want je kunt gewoon niet zonder Baal. Je hebt hem gewoon nodig. Want zonder Baal groeit er niks. Is er geen vruchtbaarheid. Baal zorgt voor regen en voor zonneschijn op zijn tijd. Baal is nodig voor de portemonnee. En dan denk je, hoe komen ze aan die wijsheid? Wel, ik zei al, ze woonden tussen de Kanaanieten. En op een gegeven moment waren daar allerlei contacten ontstaan natuurlijk met de Kanaanieten. En ze hadden van alles afgekeken van de Kanaanieten. En de Kanaanieten hadden gezegd van ja, maar luister, wij wonen hier al zo lang. En jullie zijn nog maar vreemdelingen en jullie weten niet precies hoe het hier werkt. Maar deze grond is zo dat als je Baal helemaal uitsluit, dat er dan niks gaat groeien. Wij zijn ervaringsdeskundigen, wij wonen hier al eeuwen. En wij weten het. En als je nou maar genoeg offert aan Baal en hem genoeg dient, en je kan je eigen goden ook heus wel dienen, maar dan groeit er tenminste wat. En het werd nagevolgd. En dan denk je natuurlijk, ja, maar luister even, stel dat er een beeld van Baal wordt neergezet. Dat kan toch niet, dat is toch afgodendienst. Maar ook dan, ja, hadden ze hun woord klaar. Want, zei men, ja, maar dat moet je je zo voorstellen, daar staat wel dat beeld van Baal. Maar de echte God, die kan zomaar zijn intrek nemen in dat afgodsbeeld. En als je dan dat afgodsbeeld van Baal vereert, dan vereer je indirect ook de echte God. Dus wat is het probleem? Gemeente, ziet u hoe slim wij kunnen zijn? Er staat ergens in de Bijbel dat mensen veel vondsten, veel vonden, zo staat er in de Statenvertaling, gevonden hebben. Ja, wij zijn slim om allerlei argumenten te bedenken en onze slinkse wegen op allerlei manieren goed te praten. Wat kunnen wij een onverantwoorde compromissen sluiten? Wat kunnen we dingen waarvan we deksels goed weten dat het niet goed is, toch goed praten, terwijl de Heer er recht op heeft dat we hem alleen dienen. Op alle terreinen van ons leven, niet een klein beetje, niet half, maar helemaal. En dan kan het zijn dat we het ook deksels goed weten en toch ervoor bezwijken. En gemeente wij, kijk, we kunnen vanavond heel erg bezig zijn met Israël van toen en die volkeren van toen en dat gezin van vader Joas en zo, waar het allemaal zo fout gaat. Maar wij, vereren wij afgoden? Weet u, afgoden hoeven op zich niet verkeerd te zijn. Op zich, in wezen niet. Ik denk bijvoorbeeld, ja, u moet me wel goed begrijpen, maar ik denk bijvoorbeeld aan ons werk. Het is onze goddelijke roeping. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Het is een opdracht van hem. Een goddelijke opdracht. Alleen, wij kunnen van ons werk zomaar een afgod maken. Dat we helemaal opgaan in ons werk en daar alles voor over hebben en alleen maar bezig zijn met carrière en promotie, vooruitgang. En dat we daar ons gezin voor over hebben, dat we ons huwelijk daarvoor over hebben, dat we onze gezondheid daarvoor over hebben. En dan is het een afgod. Terwijl werk op zich juist goed is. Datzelfde geldt voor geld en materie. Met geld is op zich niks mis. En met een huis is ook niks mis. Een mooi huis ook niet. Abraham was ook rijk. En een mooie auto is op zich ook niks mis. Maar we kunnen er zomaar een afgod van maken. Gemeente, ik denk ook aan ons gezin. Wat een zegen als je een gezin mag hebben. Als je gelukkig huwelijk mag hebben. En je mag kinderen hebben. En er mag harmonie zijn. En er mag geluk zijn. Wat een enorme zegen. Maar we kunnen van onze kinderen bijvoorbeeld ook zomaar afgodjes maken. Prinsen en prinsesjes en noem maar op. Het geldt ook voor onze gezondheid. Ons lichaam. Ons lichaam, ja, het is goed om ons lichaam zeker niet te verwaarlozen en daar zorg voor te hebben. Maar laten we er geen afgod van maken. En gemeente, wat is denk ik in onze tijd gewoon een beetje de grootste afgod in West-Europa? De afgod genot. Genieten. Het is bijna een heilige wet. Uit het leven halen wat eruit te halen is. Want je leeft eenmaal maar één keer. En wat zei Augustinus? Augustinus zei, genieten, dat doe je in God. Dat is het echte genieten. En wie begrijpt het in onze tijd nog? Wat kunnen wij, ja, er een afgod maken, een social dealtje pikken en zo. U weet het allemaal wel. Gemeente, het kan zo verslavend werken. Al die afgoden. En op een gegeven moment dan kun je er alles voor over hebben. En zelfs je geestelijke welzijn. En één ding. Ze stillen je verlangen nooit. En ze willen altijd meer. Nou, hoe zit het nou, hoe zat dat nou in dat gezin van vader Joas? Ik zei al dat hij op zijn grondgebied een altaar voor Baal had. En hij had er ook een gewijde paal bij. In de Statenvertaling staat Haag. Het was in de Baaldienst altijd zo. Je had een altaar voor Baal en daar stond een gewijde, een geheiligde paal bij. Dat hoorde bij elkaar en dat werd vereerd. En ging heel dat gezin erin mee? Nee, gelukkig niet. Er was er één die er niet in meeging. En wie was dat? Dat was Gideon, zijn zoon. Hoe dapper. Als je als zoon, als enige in het gezin, niet meedoet met de praktijken van je ouders en de rest van je gezin. Als je alleen durft te staan. Ook als je gezin andere wegen gaat en vooral als je jong bent. En het kan niet anders dat het voor die Gideon een groot verdriet geweest moet zijn. En wat zal die jongen zich, die jongeman zich alleen hebben gevoeld daar in dat gezin. Iedereen die diezelfde weg maar gaat en de mensen van dat hele dorp en zo. En jij doet als enige niet mee. Komt dat tegenwoordig nog voor? Dat jongeren een voorbeeld zijn in gezinnen. Ja, dat komt echt nog voor. Ik herinner me uit mijn eerste gemeente, dat ik had een gezant. En hij sprak daar openlijk over, hij vond het heel ingewikkeld. Vond het heel moeilijk, hij leed daar ook wel onder. Hij mocht van zijn ouders slechts één keer per zondag mocht hij naar de kerk. En hij moest op zondagmiddag, als er ijs op de sloten lag en het was een waterrijk gebied, dan moest hij per se gaan schaatsen. En dat ging tegen zijn geweten in. Hij had daar helemaal geen vrede mee, maar hij moest, want het hele gezin moest gaan schaatsen. Hij moest en zou mee. Wat die kerkdiensten betreft, dat hij één keer naar de kerk ging, daar heeft hij zich aan gehouden tot zijn 18e. Want ja, hij had ook zoiets van, ja, mijn ouders die hebben toch ook zeggenschap over mij. Maar vanaf zijn 18e heeft hij nooit meer een kerkdienst overgeslagen. Het kan. Ook in andere gemeenten heb ik jongeren meegemaakt die een voorbeeld waren in hun gezin. Gezinnen, ouders die afzakten en dat jongeren juist de draad oppikten. En het voorbeeld waren en richting wijzen. En misschien is er vanavond voor iemand die zich hierin herkent. De familie is afgehaakt. Je ziet dat soms in hele families, dat het allemaal lauw wordt. En het gaat vaak sluipenderwijs en zo. En dat jij als enige, ja, standvastig mag zijn gebleven. Dat kan eenzaam voelen. Let dan op Gideon. Hij was de enige en God gebruikte hem. Niet omdat hij zo'n held was. Nee, dat hebben we vanmorgen gezien. Hoe hij in het geheimkoren aan het dorsen was. En niet op de dorsvloer. Want ja, dat was toch zoals dat ging. Maar hij deed dat in de wijnpers. En dan komt de Heere daar. En de Heere bezoekt hem daar. En dan krijgt hij van Gods wegen de opdracht om zijn volk te verlossen uit de hand van de Midianieten. En Gideon, ja, in het begin heeft hij dat niet in de gaten gehad, hè, die engel des Heren die komt, maar op een gegeven moment in de versen 14 en 16, ja, dan wordt het al wel duidelijk, dan gaat het daar ineens over de Heren. De tweede persoon van het goddelijke wezen, nog niet vlees geworden. En dan als hij, ja, zich dat meer en meer gewaar wordt, dan wordt hij bang. Ja, maar ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En dan moet je sterven. Dan kan je niet leven. Maar de Heer stelt hem gerust. Hij zal niet sterven. En dan wil hij maar één ding. En dat is voor God een altaar bouwen. Uit lof en dank voor God zelf. Dat God, de echte God, aan zijn eer komt. En dat altaar, dat moet genoemd worden: de Heere is vrede. Yahweh Shalom. Prachtig. Zo'n getuigenis. Een altaar voor God. En daar heel groot op Yahweh Shalom. Jongens en meisjes, weet je wat hier opvalt? Dat Gideon dat altaar 's nachts bouwt. Ik snap het wel. Hij is natuurlijk bang voor de mannen van de stad. Men geloofde namelijk vroeger in die tijd dat als er op een gebied een beeld of een altaar van een afgod stond, dat dat hele gebied dan toebehoorde aan die afgod. En op het gebied van vader, het terrein van vader Joas, staat een altaar voor Baal. Dus dat hele grondgebied van vader Joas behoorde aan Baal. Maar ja, kan hij zomaar daar een altaar voor God bouwen? Dat geeft natuurlijk, ja, je zou zomaar zeggen, een clash. Dat verdraagt elkaar natuurlijk helemaal niet. En hij heeft angst voor de mannen van de stad. Stel dat die er achter komen. Dan loopt dat op een vreselijke confrontatie uit. En als Gideon dan dat altaar wil gaan bouwen, dan gebeurt er iets wonderlijks. Het is nacht, het is donker. En dan ineens is daar de Heere, de stem van God. En God geeft hem instructies hoe hij het bouwen moet. En wat zegt de Heere? Zegt hij alleen maar van, ja maar bouw een altaar voor mij? Nee. God begint bij het begin. God zegt, nee maar je moet eerst dat altaar van je vader afbreken. Want het hele gebied behoort aan mij. En dan moet je voor mij een altaar bouwen. Beginnen bij het begin. Eerst moet de afgoderij helemaal worden opgeruimd. Dat altaar en die heilige paal, alles wat herinnert aan die afgodendienst, weg ermee. Want, ja, Gideon die wordt straks geroepen om de Midianieten te verjagen, maar dat is niet het belangrijkste. Nee, God begint bij het begin. Eerst geestelijk orde op zaken. Zo begint de Heer. En dan de rest. En laten wij dat ook vasthouden. Ook voor onze gezinnen. Hè? Eerst geestelijk orde op zaken stellen. En dan zorgen voor de rest. En wat zegt de Heer dan nog meer? Dan zegt de Heer iets heel wonderlijks. Dan zegt hij dat Gideon de tweede stier van zijn vader moet nemen. En ja, dan kijk je ogen een beetje uit als dat er zo staat. En dat staat er echt. Maar goed, als je dan bij de rabbijnen even gaat onderzoeken van, ja maar waarom de tweede stier? Dan kom je erachter dat men in de rabbijnse traditie, in de Joodse traditie, ervan uitging dat een tweede geboorte een betere was kwalitatief dan een eerste geboorte en een latere geboorte. Dus dat tweede dier, die tweede stier was kwalitatief misschien sterker of mooier of hoe dan ook dan die eerste stier en dan de derde stier. In ieder geval, die tweede stier, dat kwalitatief beste dier, dat moet genomen worden uit de schuur van zijn vader. En dat dier moet 7 jaar oud zijn. Waarom 7 jaar? Wel, de Midianieten hebben het land al 7 jaar geterroriseerd. En Gideon, ja, hij ziet daar natuurlijk wel tegenop. Want het is nogal een karwei. En dan neemt hij 10 man mee. Niks mis mee. Want het is nogal een opdracht die hij krijgt. En dat moet wel in 1 nacht worden uitgevoerd. En dat zullen zeker sterke mannen geweest zijn. En wat zal het spannend geweest zijn. Moet je voorstellen. Het is nacht. En het is stil. En reken dat het in Israël toen, in onze tijd is dat vaak anders, kun je nog allerlei geluiden horen, maar in Israël was het 's nachts gewoon stil. En stel dan dat je daar een altaar, zo'n groot altaar gaat afbreken. Ja, er hoeft maar één persoon wakker te worden. Stel dat Joas wakker wordt, vader Joas. En die gaat alarm slaan. Ja, dan mislukt het hele plan. Of stel dat bijvoorbeeld die stier gaat loeien. Als die uit die stal gehaald wordt. Nou, dat is toch heel goed voorstelbaar. Maar de Heere is erbij. En hij zorgt ervoor dat het allemaal goed verloopt. En dat altaar wordt afgebroken, omgehakt, omgehouwen. En die gewijde paal en Gideons naam betekent ook niet zomaar omhakker. En gemeente, als hij het altaar van zijn vader heeft afgebroken, dan moet hij van Gods wegen op de hoogste plaats van Ofra. En Ofra zal een gebied geweest zijn, heuvelachtig en ook met een wat hogere heuvel. En God heeft Gideon geboden van op die hoogste plaats moet je een altaar voor mij bouwen. Voor de echte God. En dan, ja, is heel mooi wat er in vers 25 en vers 26 staat. Daar staat dat Gideon het altaar van zijn vader moet afbreken. En dat hij het een altaar voor zijn God moet bouwen. Zijn aardse vader, dat altaar moet hij afbreken. En hij moet het altaar van zijn hemelse vader opbouwen. En dat betekent dat Gideon hier moet kiezen tussen zijn aardse vader en zijn hemelse vader. Gemeente, zo dichtbij kan het komen. Dat we een keus moeten maken tussen onze biologische ouders en de Heere God zelf. Ik denk aan Matthäus 10. Daar zegt de Heer Jezus dat hij niet gekomen is op aarde om vrede te brengen, maar het zwaard. En dat de tweedracht door hem zal komen. In gezinnen tussen een vader en een zoon. Een moeder en een dochter. Een schoonmoeder en een schoondochter. En wat zegt hij er dan achteraan? Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dat betekent hem volgen. Ons kruis op ons nemen. Onszelf verloochenen in de navolging van hem. De gemeente, als Gideon dat altaar klaar heeft, dan moet hij die 7 jaar oude stier nemen en offeren. Want er moet een eind komen aan die 7 jaar overheersing. Een definitief eind. En dat offer moet gebracht worden op dat nieuwe altaar, daar op die top, zodat iedereen het kan zien. En waar moet dat altaar mee worden aangestoken? Wel, met het hout van de gewijde paal, die afgodspaal. Heel die afgoderij. Weg ermee. Gemeente, wat zal het gebrand hebben? En wat zal het een lust voor de ogen van de Heere geweest zijn. Daar waar gefeest werd, waar geofferd werd voor Baal, heel dat terrein, daar wordt nu geofferd voor hem. Daar wordt hem de lof en de eer toegebracht. En de mensen van de stad en zijn vader, wel, de volgende morgen, ze wakker worden, dan komen ze erachter. Wat er gebeurd is. Altaar. Van vader Joas. Dat grote altaar. Dat centrale ontmoetingspunt van het hele dorp. Het is weg. En vader Joas. Die zou waarschijnlijk ook een van zijn dieren gemist hebben. Die stier. En dan? Ja, het valt natuurlijk op. De hoogste plaats van Ofra. Daar op die heuveltop. Een heel groot ander altaar. Reken erop dat het een gegons geweest is van je welste. En als dat zo gaat, ja, wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment gaat er dan een naam gonzen. En als één keer een naam genoemd wordt, dan ja, dan nemen anderen die naam over. En ineens dan overal weer klinkt de naam Gideon. Tuurlijk, die heeft dat gedaan. Dat vrome joch, dat al nooit meedeed met hun feestjes. En die maar vasthield aan die ouderwetse godsdienst. Maar ik moet denken aan Pakistan. Als daar iemand beschuldigd wordt van blasfemie, dan ontstaat er zoveel boosheid bij die mensen dat ze niet rusten voor die persoon gedood is. Ik verwacht dat iets van die sfeer ook geheerst zal hebben in Ofra. En wat doen ze, de mannen van de stad? Ze gaan naar het huis van Gideon en ze eisen de uitlevering van Gideon. Ik moest denken, omdat dat ook juist deze week speelde, aan mevrouw Rassane uit Finland, die politica die het opnam voor de geboden van de Heere, voor de inzettingen van de Heere en ook die bisschop van die evangelisch-lutherse kerken, die omdat ze het opnam voor de inzettingen van de Heere voor het gerecht gesleept werden. Gideons vader, hij heeft gelukkig meer gezag dan bijvoorbeeld de overheid van Pakistan. Gideons vader, hij durft het tegen de inwoners van Ofra op te nemen. En hij weigert zijn zoon uit te leveren. Ik snap het. Het is zijn zoon. En het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. Aan de andere kant denk ik, het staat er niet bij. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat God ervoor gezorgd heeft dat deze Joas dat ook niet kan doen. En dat hij misschien wel op de een of andere manier zicht gekregen heeft op ja, wat er aan de hand was. Deze Gideon die iets deed wat een voorbeeld was. En wat hij eigenlijk had moeten doen. In ieder geval, hij levert zijn zoon niet uit. En dat kon ook niet. Want Gideon moest richter worden. En hij moest zijn volk verlossen van de vijand. En daarom kon hij niet worden gedood. En wat doet die vader dan om ja, de mensen achter zijn beslissing te krijgen? Want je zult maar zo'n woedende menigte tegenover je hebben. Hij komt met een list. En dan zegt hij, luister mensen. Als Baal nou God is, hè, moeten wij dan voor hem vechten? Dan kan hij dat toch zelf? En dan hoeft hij toch maar dit te doen. Hè? Even vuur van de hemel te zenden. En Gideon is toch gedood? Dan zal hij Gideon zeker doden. Als hij God is, laat hij dit er niet bij zitten. Dus wij hoeven dat niet te doen. Het lijkt op het gevecht destijds tussen Elia en die Baalpriesters. Als Baal God is, dan kan hij zelf zorgen voor vuur uit de hemel. Gideons vader zegt er ook iets bij, namelijk dat wie Gideon iets aandoet, gedood zal worden. Jongens en meisjes, wat denk je? Treedt Baal op? Stuurt hij vuur van de hemel om Gideon te verteren? Wel, nee. Nee, kan hij niet eens, want hij is helemaal geen god. Hij is niks. En bovendien, Gideon staat onder de bescherming van de Heer. En wat lezen we in vers 34? Dat de geest van de Heer over Gideon komt. En gemeente, dan komen we nu misschien toch wel bij de climax. Want deze Gideon, en dat lijkt misschien een heel spannend verhaal van vroeger, maar deze Gideon is type van Christus. Hij vreesde God wat anderen er ook van vonden. En dan zie ik daar in gedachten de Heer Jezus. En ja, Hij droeg de wet van zijn vader in zijn binnenste. En die had hij lief, de inzettingen, de geboden van zijn vader. Het was zijn eten en te drinken, te doen wat zijn vader van hem vroeg. Gideon stond alleen. De Heer Jezus, we lezen dat zijn broers aanvankelijk ook niet in hem geloven. En dan is hij daar in de woestijn. Alleen. En dan, je zult daar maar in een barre, hete, dorre woestijn zijn. En dan 40 dagen verzocht te worden door Satan. Die hem afgoden voorhoudt. 1 keer bidden. En al die koninkrijken van de wereld zijn voor u. 1 keertje. Maar je krijgt het allemaal. En hij doet het niet. Deed hij mee met de zonde van anderen? Nee. En ook hij brak heilige huisjes af, heilige altaren. Denk eens aan wat hij deed in het huis van zijn vader. Ze hadden er een rovershol van gemaakt, een overdekte markt. Geldtafels. Er moest geld in het laadje komen. En wat doet hij? Die hele afgode bedoeling, hij duwt het omver. En dan zit Levi daar, tollenaar, gebogen over zijn geldkist, want dat is zijn afgod. En dan roept Jezus hem daar weg. En dan staat daar, die fariseer, te bidden. Op het kruispunt. Wat is een afgod? Vroomheid. Hoogmoed. En wat zegt Jezus? Wit gepleisterd graf. En toch, ook daar kunnen ze uit gered worden. Want dan zie ik in Nicodemus. En hij schuifelt zo stilletjes 's nachts naar Jezus. En dan later is daar een Paulus, een Saulus van Tarsen, fariseer geweest. Maar hij komt tot geloof. Gemeente, de mensen in Ofra pikten niet wat Gideon deed. En de mensen in de tijd van Jezus, ook zij pikken het niet. En weldra wordt er gescandeerd. Kruisen, kruisen, dood moet hij. En neemt de hemelse vader het dan net als vader Joas op voor zijn zoon? Weigert de hemelse vader hem dan uit te leveren? Dat zou rechtvaardig geweest zijn, want hij was onschuldig. Maar de hemelse vader weigert het niet. En de vader verbergt zichzelf 3 uren lang in het pik, pik, donker, helle donkerheid, duisternis. 3 uur het getal van de volheid en hel op aarde, verlaten van God en mensen. En dan kun je zomaar denken, als God de Vader dat dan zo doet, dan was die vader Joas toch eigenlijk wel een betere vader dan de hemelse vader. Wel nee, zeker niet. Want wat heeft het hart van de hemelse vader gebloed toen zijn zoon daarin? En wat zou die hem graag gespaard hebben? Hij had immers al zijn welbehagen in zijn zoon. Maar het kon niet, het kon niet. Er moest iemand sterven voor de zonde. En het was beter dat 1 mens stierf dan heel het volk. Gemeente, wat een zondaarsliefde school daarachter. Achter het offer van Christus. Onschuldig en toch opgeofferd. Opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Ik voor u, voor jou, dat jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, zo iemand komt alle lof, alle eer, alle aanbieding, alle dankzegging toe. Laat zo ook ons leven, een leven van lof en dank en eer. voor hem zijn. Ook voor de gave van vanochtend. Want die gave heeft hier alles mee te maken. Misschien is er vanavond iemand die zegt, ja maar, als ik heel eerlijk ben. Ik hink nog op twee gedachten. Ja, zeker, God, ja natuurlijk, God, ja zeker. Maar ja, ik heb een paar kleine afgodjes, klein hoor, ze zijn maar klein, maar toch. Gaat dat lukken? Kleine afgodjes? Het gaat niet lukken. Want kleine afgodjes worden groter en groter. En afgodjes die misschien aan de rand eerst een beetje meedoen, die dringen zich steeds meer op naar het centrum om van daaruit de regie te nemen. Het is of, of. Ik moest denken aan een dik boek van de Deense christenfilosoof Kierkegaard. Het boek Of, Of. En hij zegt in dat boek, als het heel ons leven bij of, of blijft, en het komt nooit tot een keuze, dan komt er een moment dat er geen sprake is meer van of, of. Waarom niet? Hij zegt, het kiezen is dan achterwege gebleven. En dan wordt er voor jou gekozen. En wat zegt de Bijbel, wat houdt die nou ons voor? Kies dan, heden, wie gij dienen zult. En dan weet ik best wel dat de Heere uiteindelijk die keus zelf bewerkt. Maar die opdracht komt tot ons. En daar kunnen we ons niet aan onttrekken. En dan zie ik daar in gedachten, die weduwe. Een heidense, een Moabitische, uit een land vol afgoden. En dan staat ze daar op de grens en dan komt het erop aan, of, of. En dan moet ze kiezen. En welke keus maakt ze dan? Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Hij de mijne, ik de zijne. Gemeente, een andere troost. In leven en in sterven is er ten diepste niet. Amen. Gemeente, we zullen danken en voorbidden doen. En we willen in het bijzonder bidden voor broeder Tuilo. Hij heeft maandag jongstleden uitslag gekregen en die uitslag viel niet echt mee. De tumor was groter als gedacht en hij moet geopereerd worden. 1/3 van zijn rechterlong moet worden weggehaald. We willen ook bidden voor de moeder van ons bestuurslid, broeder Pieter Neven. Haar gezondheid gaat toch best wel snel achteruit. En we willen ook bidden voor activiteiten die weer beginnen, onder andere de Bijbelkring en ook vrijdagavond de strandwandeling van de jongeren. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u nogmaals voor alles van deze dag. U bent goed geweest. Daar danken we u voor. Dat we in alle rust en vrede tot 2 maal toe mochten samenkomen. Heren, dat de diensten niet verstoord werden door vijandige groepen of door een politie of door wat dan ook. Uw naam zij geprezen. En wij bidden u om uw rijke zegen erover. En geef dat we vanmorgen mochten eten en drinken. Maar dat we er ook van mochten meenemen. En ook daar de komende tijd uit mogen leven. Tot eer en glorie van u. Heer, u bent het waard dat we het loflied van aanbidding u opofferen. Dat heel ons leven 1 groot dankoffer is voor u. En Heere, dan bidden we u, geef dat ons leven er ook naar mag zijn. Ook in de heiliging hebben we u zo nodig. En bewaar ons ervoor dat we er afgoden op nahouden. En dat we het goed proberen te praten, wij zijn daar soms zo goed in. Dat we het verdedigen, dat we onverantwoorde compromissen sluiten tegen beter weten in. En toch, dat we op die weg maar doorgaan. Heere, ontmasker dat. Maak er ons bewust van. Breek die afgoden maar af. En Heere, dat is toch ook onze opdracht. Om afgoden af te breken. En maar een altaar voor u te bouwen. En zo u het loflied van aanbidding te offeren. Heere, bewaar ons ervoor dat ons leven een leven blijft van of. Maar dat het tot die onberouwelijke keus mag komen. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. Wilt u het werken? Heere, wij bidden. Vergeef wat niet goed was. We bidden voor elkaar. Voor heel de gemeente. U kent allen die het moeilijk hebben. U weet ervan. Er kan zoveel geleden worden. Psychisch en lichamelijk. Ook psychisch. Heer, we denken aan diegenen die in het donker verkeren. Die misschien wel verbitterd zijn. Vanwege alles wat er gebeurd is. Ach, Heere. Wilt u de verbittering wegnemen? En wilt u maar doorwerken met uw genade en uw vrede ontsteken. Yahweh shalom. Heer, want uw vrede, als we daaruit leven, dan hebben we immers werkelijke vrede. Wilt u het schenken? Heer, we bidden voor allen die ziek zijn. Ook allen die aan huis gebonden zijn. Mensen met gebreken. Heer, wat kan het moeilijk zijn. Ook zo vanochtend als de gemeente avondmaal viert en we zo graag bij waren geweest. En dan gewoon niet te kunnen, wat voor oorzaken er ook kunnen zijn. U weet ervan, o God, omring hen met uw vertroosting, met uw bemoediging, met uw liefde en met uw genade. Heere, zo bidden we. Voor allen die nog geen avondmaalganger zijn. Wees hen nabij. Trek hen met koorden van uw liefde en word hen maar te sterk. Heere, zo bidden we vanavond in het bijzonder voor gemeenteleden of families die genoemd zijn. We denken in het bijzonder aan familie Tuilo, aan Theo en Kobi. Heere, wilt u Theo nabij zijn als hij binnenkort een grote operatie moet ondergaan? Ze hebben al zoveel meegemaakt. En nou deze tegenvaller. Wilt u hem bewaren? Voor Kobi, voor de kinderen en de kleinkinderen en voor ons allemaal. Heere, wij bidden u, wilt u de behandelingen zegenen? Daarin zijn we zo afhankelijk ook artsen van u. O God, wilt u het doen. Verblijd hen door uw daden. En wilt u hen ook geestelijk steeds weer goed en genadig zijn. Hen troosten en omringen met uw kracht en nabijheid. Heere, zo bidden we ook voor de moeder van onze broeder Pieter Neven. Gedenk haar, ook in het ouder worden, ook als haar krachten snel afnemen. Ach, Heere, dat ook zij het van u mag verwachten. Heere, want dan hebben we toekomst. Dan hebben we eeuwige toekomst. Zo bidden we voor de familie Neven die rondom haar mag staan. Wilt u ze allen goed en genadig zijn en daarin ook alles geven wat nodig is. Heere, zo bidden we voor het werk ook in de gemeente, ook als het winterwerk langzaam weer start. Heer, ook als de Bijbelkringen weer gaan beginnen. Hoe rijk om als gemeente ook zo door de week samen te komen en ook samen uw woord te onderzoeken en dat ook samen te bespreken. Wilt u uw geest eraan verbinden en mede daardoor toch ook uw gemeente bouwen en verdiepen in het allerheiligst geloof. Gedenk ook degene die daar leiding aan geven. Geef alles wat nodig is. Heren, zo bidden we ook voor onze jongeren. Heb dank dat we ook zoveel jongeren hebben. We bidden ook vooral het onderwijs dat ze mogen ontvangen en ook voor ontspanning die er met elkaar mag zijn, ook als we vrijdag strandwandeling hopen te maken. Heere, wilt u ook hen vasthouden in een tijd van zoveel afgoden, waar zoveel op hen afkomt, geef hen, ja, toch wat Gideon had, om alleen te durven staan en voor u uit te komen en een voorbeeld te zijn, maar geef dat als hele gezin u mogen kennen en mogen dienen. Dat de vreze van uw naam er mag wonen. Heere, zo bidden we voor het werk van zending en evangelisatie. Geef dat er maar veel in dat opzicht altaren voor u worden opgericht. En dat u maar heel veel lof en dank wereldwijd mag ontvangen. Zo bidden we ook voor mensen die vervolgd worden. Ook als we denken aan mevrouw Razzane en die Finse bisschop. Ach, Heere, gedenk hen en allen die op welke manier ook vanwege de ene naam onder de hemel gegeven vervolgd worden, u weet ervan. Wilt u al die christenpolitici ook in ons land goed en genadig zijn? En geef ook dat ze onverschrokken en een duidelijk geluid mogen laten horen. Heere, zo bidden we voor de nood in de wereld, ook een schepping die zucht als in barensnood. Volkeren die zuchten onder het oorlogsgeweld, ook in Oekraïne. O God, ontfermt u zich. Mogen we u ook zo bidden voor uw volk Israël. Zo vaak, ook in de geschiedenis, de verkeerde weg gekozen. En toch, Heer, uw wonderlijke God bent u. Toch gaat u maar door. En u hebt uw belofte gegeven voor dat volk. En die zult u ook waarmaken. Zo mogen we u ook bidden. Geef dat ogen geopend worden voor de echte zaligmaker. Heer, wij danken u voor wat u ons gaf. Ge met ons als we van hier gaan. Neem ons in uw hoede. hoor onze bede in Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied, en we zullen dat staande zingen, is Psalm 135, vers 2, 9 en 12. God is goed, loof hem tezamen. Gemeente, ga dan heen in vrede, draag met u, met jullie de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Well.